In deze aflevering spreek ik met Jaap Versveld en zijn vrouw Erna. Na de diagnose MS begon Erna met een ketogeen en later carnivore dieet. Haar gezondheid verbeterde hierdoor sterk. En die ervaring bracht Jaap ertoe zich volledig in te zetten voor de stichting Je Leefstijl als Medicijn. Vandaag in de Keto-podcast niet één, maar twee gasten. Van harte welkom Jaap en Erna.
Hallo.
Hoi.
En ik ben heel blij dat jullie het gesprek willen doen, want het is weer een bijzonder verhaal. Niet alleen omdat jullie man en vrouw zijn, maar ook omdat een na-situatie uiteindelijk er mede toe heeft geleid dat er ook hele positieve dingen zijn gebeurd. Dus laten we beginnen bij jou, Erna, want de geschiedenis begint ook bij jou. Vind je dat goed, Jaap, dat we bij Erna beginnen?
Helemaal prima.
Helemaal goed? Oké. Okay. Voordat we gaan beginnen, Erna, wil je jezelf eerst voorstellen voor de luisteraars?
Ja. Ik ben Erna en ik ben 59 jaar. Ik heb 3 zonen gekregen met Jaap. En we hebben een soort gedeeld ouderschap van nog een soort pleegzoon, maar niet officieel. Dat was de beste vriend van onze jongste zoon vroeger. En die heeft de hele poos met ons meegedraaid in het gezin. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. En ik heb ik werk nu niet meer, maar ik heb als laatste een eigen gastouderbureau gehad. Waarbij ik bemiddelde tussen ouders die opvang zochten en ouders, gastouders die in hun eigen huis opvang aanboden. Dus dat is mijn voorgeschiedenis een beetje.
Ja, klinkt bekend. Ik heb zelf ook 2 kinderen, dus dat heb ik ook ooit mee moeten maken. Ja,
ja.
Mooi. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben uiteraard. Want op een gegeven ogenblik is jou iets overkomen wat niet zo leuk was.
Ja, ik heb als kind, ik begin even bij mijn kindertijd. Ik was altijd een mollig kind en een dikke tiener en een obese volwassene. En ik heb op een gegeven moment, ik had als kind al heel veel gezondheidsklachten. Dus ik had bronchitis, ik had eczeem en ik had altijd ontstoken tandvlees. En toen ik eenmaal een jong volwassene was, kwam daar van alles bij. Op mijn 12e zat ik trouwens al op de eerste hulp. Een ontstoken heup, dat ik niet meer kon lopen. Ja. En als jong volwassene werd het eigenlijk alleen maar meer. Dus meer ontstekingen, meer pijn in mijn heupen, knieën, slijmbeursontstekingen. Ik had altijd iets.
Migraine.
Ja, migraine. Ik had overal allemaal pilletjes in mijn tasje zitten, omdat ik overal pijn en migraine kon krijgen.
Ja.
En Jaap zei altijd tegen mij van, jij hebt altijd iets en het gaat altijd weer over. Maar die hoge ontstekingsgraad, want zo zie ik het nu, heeft wel tot iets heel vervelends geleid. Want in 2015 viel tijdens een wat langere wandeling mijn voet opeens uit. Maar toen werkte ik nog en ik wandelde ook niet zoveel, dus wat heb je er dan voor last van? Ja. En in 2018 ben ik toen gestopt met mijn gastouderbureau, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik op zoek gegaan wat er nou toch eigenlijk aan de hand was. En toen heeft het een jaar geduurd met de diagnose stellen, omdat het zo onduidelijk was, omdat ik nog kan lopen. Alleen op een gegeven moment valt mijn voet uit na 20, 25 minuten. En toen bleek het dus MS te zijn. En het is de PPMS, dus dat is de primair progressieve MS. Ja. En je hebt 2 soorten MS. Je hebt de RRMS, dat is met de relapses, dus dat zijn shoops. Dan hebben mensen kortdurende aanvallen. Herstellen daar vrijwel helemaal van, maar dan blijft er een klein beetje schade achter. En dan, dat varieert zeg maar zo door hun leven heen. En dan aan het eind, als ze ouder zijn, krijgen ze uiteindelijk de primaire progressieve MS die ik heb. En daarbij is elke uitval is definitief. Dus als er iets uitvalt, als mijn arm nu ermee stopt, krijg ik hem nooit meer terug.
Nee.
Dus dat is een hele heftige... Ja. Ik heb toen echt, ik denk wel een week op de bank zitten huilen. Gewoon, ik was er zo van in de war. Zo van dat je dat dan uiteindelijk hoort wat het is na zo'n lange tijd zoeken. En toen dacht ik, want het gesprek met de neuroloog was van, nou, dit is het. Je gaat er niet aan dood, maar je gaat er mee dood. En verder hebben wij niks. Ja, als je heel hard achteruit gaat, is er een medicijn. En dat kost een ton per jaar. Dus voordat je dat krijgt, moet het heel erg zijn.
Ja, ja.
En... nu weet ik dat het maar voor 30% van de mensen werkt. Dus, en heel veel bijwerkingen uiteraard.
Ja.
Dus toen dacht ik, en nu? Nou, dat was in januari 2019. Toen ben ik me helemaal gek gaan zitten zoeken op internet. En toen kwam ik tegen dat in de jaren 20.
Nou, je kwam eerst iets anders tegen. Je kwam tegen dat mensen die obees zijn en roken, dat die harder achteruit gaan. En die, je rookt niet.
Nee.
En je was ook al niet meer obees.
Nee.
Dus je was daarvoor al
dat was
25 kilo afgevallen. Maar je dacht wel van, nou, als je blijkbaar heel ongezond leeft, dan ga je harder achteruit. Dus als ik heel gezond leef, dan ga ik misschien minder hard achteruit.
Ja, klopt.
Dus en toen ben je gaan zoeken naar wat is dan heel gezond. Hè? Wat voor MS dan.
Ja, voor MS.
Ja, logische gedachte, zou je denken.
Ja. Ja. En toen kwam ik een onderzoek tegen wat gebruikt, echt ook echt in praktijk is gebruikt voor kinderen met epilepsie. En dat was een ketogeen dieet. Ik wist niet precies wat dat nou was, maar ik had er wel een beetje. Want ik had ooit al een boekje van Harriet Vroeler gehad.
Ja, ja.
Over gezonde voeding, andere gezonde voeding heette dat. En dat heb ik toen gelezen, maar de klik viel niet toen. Dus ik heb het gelezen en ik heb het gezien. En ik wist dat als je suikers at, dat dat dus wat deed voor je lichaam. Dus ik was gestopt met alle koekjes en alle dat soort dingen. Maar ik had nog wel gewoon koolhydraten in de vorm van rijst en aardappelen en dat soort dingen.
Ja.
Toen heb ik, toen ik dat las over die epilepsie en dat ketogene dieet, waardoor die kinderen heel veel minder aanvallen of zelfs geen epileptische aanvallen hadden. Toen dacht ik, epilepsie is een geleidingsprobleem. MS is ook een geleidingsprobleem.
Ja.
Want het tast je zenuwstelsel aan, waardoor de geleiding naar je spieren niet meer gaat. Het is totaal iets anders, dat begrijp ik. Maar toen dacht ik, als dat gezond kan zijn voor kinderen met epilepsie, dan is ketogeen voor mij ook geheid gezond. En in diezelfde tijd las ik het boek van Terry Wiles.
Ja.
En ik ben bijna 50 jaar vegetariër geweest, vanaf dat ik 9 was. En Terry Wiles zet heel erg zwaar in op vlees en groenten. En toen las ik een ander boek en dat was van George Jelinek. En Jelinek heeft Overcoming MS, hij heeft zelf ook MS, net als Terry Wiles. En George Jelinek deed het helemaal vegan, met vis. En toen dacht ik, dat past beter bij me. Dus toen ben ik vegan met vis gegaan. En dat heb ik een aantal jaar gedaan, na 2019. Dus ik ben in januari kreeg ik de diagnose, februari was ik ketogeen. Week op de bank met mega ketogriep, hoofdpijn, ik voelde me een dweil. Nou, na die ketogriep, alles prima, gewoon het ik voelde me al een stuk beter. Maar omdat het vegan was met vis, en het was de nadruk dus natuurlijk op heel veel groenten.
Ja.
En ik kreeg iedere avond steeds meer buikpijn. Ik had steeds meer buikpijn. Ik had iedere avond buikpijn. Ik zat op de bank, moest mijn broekritsen open. Ik had zo'n dikke buik. Het was één grote fermentatietoestand. Echt heel naar. Heel naar. Heel veel buikpijn. En toen in mei 2023 waren we op vakantie. En toen had ik het boek Stay of My Operation Table van Philip Ovadia bij me.
Ja,
dat heb ik. Nou, misschien moet je voordat je dat vertelt nog even vertellen hoe de neuroloog erop reageerde. Nou, wat er met jou gebeurde. Want dat was zeg maar wat je nu beschrijft, wat je nu gaat beschrijven, is al jaren verder. Maar ondertussen, we kwamen elk jaar bij de neuroloog. En elk jaar dat Erna bij de neuroloog kwam op dat ketogeen dieet, ging het met haar een beetje beter. Ja. Niet slechter. Dus terwijl de progressieve MS is de snel achteruitgaande vorm van MS.
Ja.
En bij Erna was het nou, beter. Hè? Gewoon, je had gewoon veel minder klachten. Je migraine was weg.
Ja.
Allerlei vormen van ontstekingen waren opeens weg. Je sliep met een plank in bed, omdat je voeten niet
had tegen. Maar dat is ook wel een beetje met het carnivore verhaal extra geworden.
Ja.
Dus het begon al beter te gaan.
Ja.
Absoluut, het begon beter te gaan.
Ja, dat vond ik wel interessant wat jij zegt, Jaap. Want hoe vond de neuroloog dat? Want dat was dus buiten zijn verwachtingen om. Hoe reageerde hij daarop?
Het was een vrouw.
geen man.
En die, nou, dat was heel grappig. Hè? Die was heel neutraal. Nou, gewoon, die zei niet van, nou, het was heel gek en nou, zo. Maar die steunde het ook niet. Maar toen kwam Erna na een jaar of drie thuis, want die neuroloog die organiseerde voor de MS-patiënten in het ziekenhuis bijeenkomsten. En na een jaar of drie kwam ze thuis van zo'n bijeenkomst met de 200 MS-patiënten van het ziekenhuis hier in Delft. En toen zei Anna van, nou, dat is nou bijzonder. Het was een bijeenkomst die ging over voeding. En het was best nog wel een goede bijeenkomst ook. Alleen toen gebeurde er iets vreemds in de pauze.
Ja, toen gingen de deuren van de zaal, van de congreszaal, zeg maar, zaaltje, ging open voor alle MS-patiënten om koffie en zo met al hun aanhang koffie te gaan drinken. Nou, je wil niet weten wat er stond. Echt, er waren 6 verschillende soorten frisdrankjes in flesjes en koeken en muffins. En dat je echt denkt, we hebben net gehoord dat je onbewerkt, het liefst zelfs niet vegetarische producten uit de supermarkt, maar misschien, nou, korn hooguit. En verder soja, tofu en tahu en dat soort dingen. Maar vooral heel erg onbewerkt. En wat staat daar? Alle ultra-processed food van de wereld, wat je maar wil.
Ja.
Dus ik heb dat bespreekbaar gemaakt. Ik heb dat tegen zowel de MS-verpleegkundige, waar ik 1 keer per jaar kom, als bij de neuroloog. En het jaar erop was er weer zo'n congresje. En toen gingen de deuren weer open in de pauze. En ik zat naast een vriendin die ook MS heeft. En ik zei, nou, ik ben benieuwd of er weer zoveel meuk staat. Koffie, water, thee. Dus ik op zoek naar die
geen
neuroloog.
roze boeken en dat soort dingen.
Nee, 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 nee. Dus ik op zoek naar die neuroloog. Die was niet te vinden. Maar wel de MS-verpleegkundige. En die zei van, ja, Gerda, we luisteren wel naar je. Toen dacht ik,
heel goed.
Zo. Ja. Ja, want ik vind het ook idioot dat als je het ziekenhuis binnenkomt, dat er beneden een soort snackbar is. Een koffiecorner met allemaal koeken en toestanden. En een complete schap met allemaal repen. En dan denk ik, troostvoedsel. Ja, in een ziekenhuis. Dus onbegrijpelijk. Maar goed.
Ja.
Maar goed, het boek van Philip
Ovaria. Ja, het boek van Philip Ovaria, ja. Sorry. Die vertelde over zijn gezondheidsreis. Hij is cardioloog, hij werd obese en hij zag zichzelf al op zijn eigen operatietafel eindigen. En toen is hij glutenvrij gaan eten, veel meer groenten. En uiteindelijk werd hij dus carnivoor. En toen dacht ik, als een cardioloog dat durft. Nou, natuurlijk het ook. Ik ga het gewoon 3 maanden proberen. Ik ga het gewoon doen. Dus toen we terug zijn gekomen van vakantie, ben ik voor het eerst naar de slager geweest. Dat was al echt een ding dat ik dacht, oh mijn god, wat ga ik nou doen?
Ja,
wat
nieuw
een
terrein.
Bloederige spul na 50, bijna 50 jaren.
Ja.
En vanaf dat moment is mijn lijn bizar. Ik had een scootmobiel staan, hè, in de gang. Ja. Er staat nou een fietsje. Het is echt... Van top tot teen was de verandering. Ik heb echt mijn migraine volledig weg. Mijn holteontstekingen zijn weg. Mijn tandvleesontstekingen zijn weg. Mijn nekmigraine, hoofdpijn is weg. Ik had een ontstoken schouder binnen 7 dagen. Die schouder had ik al 1,5 jaar. Ik was al een beetje afscheid aan het nemen van die arm. Zo van, oh nee, dit wordt een probleem, die arm. En binnen 7 dagen deed ik per ongeluk met mijn linkerarm mijn jas aan. Toen heb ik dat nooit. Toen dacht ik, huh? Ja. Nou, echt. Het is zo bijzonder. Mijn buikpijn was gelijk weg. Mijn ontsteking in mijn rechterheup. Ik werd meerdere keren 's nachts wakker van mijn ontstoken rechterheup. Omdat er een slijmbeursontsteking 1,5 jaar of zo al niet meer te doen was. Mijn knieën verbeterden. De plank is uit bed. Nou, gewoon bizar. Het is bizar. Ja. Het is bizar.
Rolstoel opgeborgen.
Ja, rolstoel opgeborgen. Ja, hij gaat nog wel mee op langere vakanties. Maar een weekendje weg merken we steeds vaker dat hij in de hotelkamer blijft staan. Ik gebruik hem niet.
Nee, je vergeet hem bijna. Ja.
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 Ja. Het is heel... Ja, we hebben ook echt wel eens een keer op een terrasje samen zitten janken, hoor. Want ik word er nu ook een beetje emotioneel van.
Ja,
want het is gewoon niet normaal. Ja, nou, ja ook.
Ja, maar het is
we
niet...
zitten samen te janken op zo'n terrasje. Omdat we, weet ik veel, naar een half uur gefietst hebben. Ik van die fiets afstap en zo naar het terrasje toe loop. Terwijl in 2021, en ik weet de datum omdat het makkelijk te onthouden is... Ik moest 21 minuten fietsen van een We waren op Texel naar een koffietentje. Toen ik daar van de fiets afstapte, na 21 minuten fietsen, kon ik niet meer lopen. Ik kon niet meer lopen. Toen
Nee.
moest Jaap een soort van slepen dat tentje in, zodat ik daar helemaal kon uitrusten en tot rust kon komen. Het is gewoon bizar. Het is bizar. Maar, ja. Maar ik ben nu dus,
Ja.
ik ben heel erg gedreven in dat ketogeen. En ik meet heel veel. En ik heb nu ook zo'n bloedprikker, die Keto Mojo. Want ik
Ja.
merkte dat het blazen werd steeds minder. Omdat die adem, hè, je lichaam wordt steeds efficiënter in het ketogene.
Met het meten met
Ja,
blazen.
met die ketometer
Ja.
blazen. Je
Oh
adem.
ja.
Dus dat werd minder opgemerkt, zeg maar, door de meter. Maar in het bloed is prima te zien. Dus,
Ja.
ja, want je GKI zit tussen de
ja.
anderhalf en de drie in.
Ja.
Typisch.
Ja, dat is echt wel diep therapeutische ketose eigenlijk.
Ja.
Dat hou je ook al die tijd gewoon vol op deze manier. Hè? Die blijft ook
Ja.
zo. Ja,
Ik
mooi.
heb het nu
Ja.
dus 6 jaar. Ja. Ik
Ja.
leef nu 6 jaar ketogeen.
Maar misschien moet
Ja.
je vertellen wat je eet.
Ja,
Ja, dat is
ja.
misschien ook nog leuk om te
Ja, laat
vertellen.
eens, ja, vertel wat je eet. Ja.
Wat je niet eet. Ja, het is vooral wat ik niet eet. Ja.
Ja.
Ik denk dat ik ongeveer 1 pond vlees per dag eet. Om en nabij. Ja, en eieren. Ik eet veel eieren. 4 eieren per dag. 6 eieren per dag. Ik eet meestal 1 keer per dag. Het is een beetje hoe het uitkomt. Soms heb ik opeens heel snel trek. En meestal stel ik het een beetje uit. Want dan
Ja.
blijf ik merk dat ik dieper in ketose blijf als ik 1 keer per dag eet.
Ja.
Ik
Ja.
reageer dus nog steeds met verhoogde niveaus van suiker blijkbaar op het eten van zoveel eiwit.
Ja.
En ik eet 80% ongeveer vet. Dus
Ja, precies.
vet is 80, 20 is eiwitten.
Ja.
Een beetje de ratio's.
Ja, en dan nou weet dat mensen daar een beetje moeite mee hebben om in het hoofd een beeld te krijgen van wat ligt er dan precies op je bord? Is dat gewoon een berg roomboter met een stukje vlees? Dat kunnen mensen zich niet voorstellen, maar hoe ziet jouw bord eruit gemiddeld?
Nou, het is heel vaak is het een rib-eye, maar ik maak ook wel riblappen. En die riblappen doe ik dan in een slowcooker. En dan heb ik voor 2 dagen een soort vleessoep. En ja, dan doe ik soms een beetje roomboter bij, maar soms ook rundvet. Ja, het is een beetje afwisselend.
Ja,
En je kan ook eieren bakken en dan met gehakt erdoor. Of ik maak een leverpaté van lever met gehakt. Met een eieren met spek. Ja, van alles.
Maar
Ja.
als je bijvoorbeeld twee ribeyes eet van zeg maar 350-400 gram 's avonds of 's
Ja.
middags, 's middags eigenlijk, hoeveel boter doe je er dan bij?
Nou, 30, 40 gram op
30,
zijn minst.
40
Ja, ik probeer het iets te meer. Ik ben een beetje aangekomen.
gram. Ja. Ja, maar de belangrijkste vraag, hoe gaat het nu met je vandaag de dag? Hoe is het met jou gesteld?
Nou, supergoed. Echt supergoed. Ik heb een periode geëxperimenteerd met zuivel erbij. En dat werkt niet voor mij. Dus
Nee.
daar ben ik mee gestopt. En vrijwel meteen toen ik stopte, had ik vaker goede dagen. En ik merk nu dat ik eigenlijk iedere dag gewoon een goede dag heb. En dat is wel echt heel bijzonder. Want het is het soort gevoel van vermoeidheid als je MS hebt, alsof je griep hebt. Dat je echt. Een dweil. Gewoon, je bent gewoon een dweil. Je kan gewoon niks. En heel soms word ik daar nog door overvallen. Maar eigenlijk heb ik het nauwelijks meer. En dat
Nee.
is zo. En dat weerhoudt mij ook om. Want weet je, zuivel is natuurlijk heel aantrekkelijk. Een beetje slagroom in je koffie. Een beetje mascarpone bij iets wat je eet. Een kaasje. Nee, ik doe het niet meer.
Nee,
Ja,
die
heel fijn.
energie is echt merkbaar. Want bijvoorbeeld, zeg maar 4, 5 jaar geleden, dan konden we 3 sociale afspraken per week hebben. En die moesten dan echt doseren, hè, want anders werd het
Ja.
te veel verennen.
Ja.
Ja, dat is totaal niet meer.
Nee.
Als ze er nu 3 per dag hebben, is dat ook goed. Hè? Gewoon,
Ja. Ja.
ja.
Ja, het is echt opmerkelijk.
Ja,
Maar
bizar.
blijkbaar gebruikt dat brein zo goed die ketonen, dat dat dus ook allemaal goed gaat. Dus ik moet mega insulineresistent zijn geweest, of prediabetisch zelfs. Want ja, ik ben natuurlijk obees geweest. Ik woog 93 kilo.
Ja, er
Dus dat
was
was
ook veel meer aan
echt.
de hand als je het zo hoort. Ja,
Zwaar, ja, ik
ja,
was echt
ja.
veel te zwaar.
Ja.
Ja.
En ook van jongs af aan al eigenlijk. Ja.
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 Maar wat ik dus heel mooi vind, je zit hier nu samen. Jaap, die heeft ook gezien wat er allemaal is gebeurd bij jou. Die zag jou weer opbloeien in plaats van achteruit gaan. Je zit hier niet voor niks, Jaap, want jij hebt ook aan de hand van wat er met Erna allemaal gebeurd is, ook een groot besluit genomen. En dat lijkt me mooi om daar ook even over te gaan spreken. Misschien wil je je eerst even voorstellen.
Ja, goed. Nou, mijn naam is Jaap, dat is ondertussen duidelijk.
Ja.
En ik hoef me verder persoonlijk niet al te veel voor te stellen. Dat heb jij al gedaan, gewoon aan de hand van de drie kinderen en het onofficiële pleegkind en zo. Ik heb hiervoor een stichting gehad in het onderwijs. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Dat heb ik gedaan eigenlijk als een beetje kwaaie vader, omdat wat ik zag dat op scholen dat er zo'n enorme variabiliteit was in de kwaliteit van leraren en dat leerlingen daar de dupe van waren en dat die school daar niks aan deed en dat die arme leraren die het niet zo goed konden er in hun eentje voor stonden. Toen dacht ik, nou weet je wat, als de Nederlandse overheid het niet doet, dan doe ik het wel. Dus toen ben ik aan de slag gegaan. Eerst heel klein met 15 schooltjes en dat is helemaal uitgegroeid, compleet ontploft. Stichting Leerkrachten deed ik als voltijds vrijwilliger. 1600 scholen, 650.000 leerlingen. En toen kregen we ook nog heel veel geld van het Nationaal Groeifonds om door te groeien naar de helft van alle Nederlandse scholen. Toen dacht ik, nou mooi, dat staat. En nu is het tijd voor een andere irritatie. En dat is de gezondheidszorg. Want ik zag dus Erna. En toen dacht ik, van ja, toen het begin, toen was ze daarmee aan de slag. En toen dacht ik, ja, dat kan niet gezond zijn. Gewoon, waar haalt ze dit nou weer vandaan? Nou, van die alle YouTube-influencers en die boeken, boeken ziet er natuurlijk meteen heel erudiet uit, maar klopt het wel? En wat die mensen daarin schreven. Dus dan was dat en aan de keukentafel weer de China Study van Walter Willer te lezen, of al die
Daar
andere.
is mee begonnen.
Daar is mee begonnen.
Nee,
En
ja.
ik vertrouwde het voor geen cent. En elke keer als er dan weer een quote was, dan zei ik: oké, welke pagina staat het?
Ja.
Waar zijn de bronnen op die pagina? En dan ben ik op het internet het onderzoek gaan lezen en dacht ik, nou, verrek, het klopt ook nog. Dat is gewoon, dus in het begin, misschien zat er ook wel bij mij iets persoonlijks achter van, ik heb geen zin om mijn krentenbollen met kaas op te geven.
Vooruit. En je rookbroodje.
Ja, dus deze onzin moet snel gestopt worden. Maar
Ja.
dus in het begin duurde het een tijdje voordat ik Erna volgde. Hè? Maar dat tempo is steeds hoger geworden. In het begin duurde het jaren voordat ik haar volgde. Op een gegeven moment deed ze weer iets nieuws. En dan, na een jaartje begon ik het ook te doen. Ik kan me de eerste vis nog herinneren. Verschrikkelijk. Ik moest bijna kokhalzen. En nu eet ik het met smaak. En toen zei op een gegeven moment besluit carnivoor te worden. Toen dacht ik van ja, ik ben al 35 jaar vegetarisch sinds ik Erna ben tegengekomen. Dus ik heb 35 jaar geen vlees gegeten, maar dat is een beetje sneu eigenlijk. Dus een week nadat zij carnivoor werd, dacht ik, nou, ik word geen carnivoor. Ik ga gewoon ook weer vlees eten. En dus die heb ik met smaken, dus ik ben nu een soort holbewoner. Ik eet paleo, gewoon, dus vlees, vis, eieren en groenten, een klein beetje fruit. En ik woon samen met een soort homo erectus. Nou, maar toen dacht ik van ja, dit gun ik, wat ik bij Erna zag, dat gun ik eigenlijk gewoon veel meer mensen. En dan bedoel ik niet specifiek MS en carnivoren en zo, dat is wel heel erg een niche. Maar meer van gewoon met leefstijl, je chronische ziekte voorkomen, of als je hem eenmaal hebt, zoals Erna, of veel mensen in onze omgeving, in ieder geval beheersen. Hè? Gewoon, als je heel veel geluk hebt, dan ook nog zelf wat beter worden. Dat kan bij de ene ziekte natuurlijk beter dan bij de andere. En toen heb ik Erna gevraagd, aan wie heb je eigenlijk het meeste gehad? En toen zei zij van, aan je leefstijl als medicijn, van Wim Tilburgs. En toen dacht ik, nou, dan ga ik Wim eens mailen en kan ik je helpen? Want ik heb dit en dit gedaan in het onderwijs. Dat is heel klein begonnen, ook een goede doelenstichting van 15 schooltjes 10 jaar geleden naar richting de helft van het Nederlands onderwijs nu, Stichting Leerkracht. En ik zou je graag helpen. Daar reageerde hij enthousiast over op. Dus ik help hem nu deze stichting nog groter, nog succesvoller te maken. Het goede nieuws is, toen ik in het onderwijs begon, toen liep Jaap in zijn eentje het onderwijs binnen. En ja, daar gaan natuurlijk ook geen bellen af. Hè? Dus voordat je dan op weg bent om het hele Nederlands onderwijs op een andere lees te schoeien, dat duurt even. Maar dit is al een hele grote bloeiende stichting. Dus ja. Ik heb veel plezier daar.
Nou, dat klinkt als een hele mooie ommezwaai die je daar gemaakt hebt. Een mooie keuze die je ook gemaakt hebt. En Ja, je had een missie bij die onderwijsstichting om daar iets te bereiken. Maar wat is nou je missie voor je leefstijl als medicijn? Wat zie jij voor je in de komende jaren?
Nou, het hoofddoel is het omdraaien van die enorme opmars van chronische ziekten.
Ja.
En die wordt veroorzaakt door de leefomgeving. Hè? Want het is gewoon, Erna en ik kreeg 10 jaar geleden, kreeg ik ook een langzame zeker, ik ben 60 nu, misschien 15 jaar geleden, kreeg ik een buikje, nietjes en zo. Toen dacht ik ook van. En ja, dat is niet een bewuste keuze, dat is gewoon de leefomgeving waar we allemaal in zitten. En die
Ja.
veroorzaakt dit probleem. He, dus het is niet een keuze van mensen. Dus die leefomgeving moet anders. He, dus, bijvoorbeeld Chili, daar zetten ze nu op een. Als je daar in de supermarkt staat, dan staat op de voorkant van het pakje gewoon 4 zwarte stippen. Als het heel veel zout, saturated fat, weet ik veel wat allemaal bevat. En of dat nou de goede, daar kan je over
Ja.
discussiëren. Maar
Ja.
punt is wel, ultrabewerkt voedsel daar, dat koop je niet zomaar meer. Nou, dat soort maatregelen
Ja.
nemen, dat doet de politiek natuurlijk niet, want ja, daar is geen draagvlak voor. En je bent, het is suicide, het is gewoon, als je dat als politicus gaat doen. Dus wij gaan de komende
Ja.
10 jaar aan het draagvlak werken voor echt ingrijpende maatregelen in de leefomgeving. En hoe doen we dat? Dat doen
Ja.
we door gewoon heel veel mensen zich te laten realiseren dat wat ze nu aan het doen zijn, dat dat niet helpt. Hè? Dat je daar ongezond van wordt, dat je daardoor niet gezond oud wordt, of dat je daardoor al ziek bent geworden en dat je dat nou, mogelijkwijs nog deels terug kan draaien, of helemaal.
Ja.
Hè? Sommige ziektes, diabetes type 2, dan kan je misschien nooit de ziekte wegnemen, maar je kan in ieder geval alle symptomen wegnemen. Hè? Gewoon in de gevolgen enorm beperken. Dus daar zijn we mee aan de slag. Hè? Gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. We hebben 18.000 mensen in de supportgroepen. De bezoek aan de website groeit als een tierenlier. Afgelopen jaar 700.000 mensen. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Weer 30% meer dan het jaar daarvoor.
Ja.
En dat gaan we alleen nog maar veel harder laten groeien. Veel meer mensen bereiken. Mensen laten ervaren dat ze er beter van worden. En hopelijk gaan ze daar dan in hun familie
Ja.
over praten. Want Erna kan er ook
Ja.
niet meer over ophouden met die arme
Nee.
kinderen van ons. De oudste is ondertussen carnivoor. De middelste, die is
Part-time.
partner.
Part-time, ja.
Ah, die is een beetje ketogeen, maar niet. En de jongste inderdaad part-time
Ja, als hij bij zijn vriendin
carnivore.
in Letland is, dan is hij omnivoor.
Thuis weer, ja.
Ja,
Ja.
en hier is hij wat
Dat
strakker
zijn
dan
nog zo
ik.
jong.
Ja.
Ja. Het
Ja.
is super herkenbaar ook. Het is echt naar jullie te kijken en jullie te luisteren. En wat jij zei van in het begin moest ik hier niks van hebben. Ja, maar mijn krentenbol met kaas en mijn roombroodje. En kan toch nooit wat zijn? En dat geldt ook voor heel veel mensen die dan denken van ja, maar je pakt me van alles af als ik op die manier moet gaan leven. Maar wat mensen zich niet realiseren is inderdaad wat jij zegt. Als je ouder wordt, dan wordt het sowieso al lastiger om gezond te blijven. Omdat je gewoon met bepaalde processen te maken hebt. Maar dat er nog zoveel te winnen is. Maar dat dat dus heel moeilijk is in deze leefomgeving om voor jezelf een keus te maken om gezonder te gaan leven. Waar vind je de informatie? Waar vind je de producten? Hoe dan? Mensen zijn echt in de war wat dat betreft. Want de een roept dit en de ander zegt precies het tegenovergestelde.
Ja, en
En ook daar zijn onderbouwingen voor te vinden.
er zijn wat mythes gewoon.
Ja.
Van vezels. Ja, je kan dat niet zonder vezels. Want in vlees zitten geen vezels. Dat kan het niet. Vitamines. Ja, ik heb geen scheurbuik. Ze vallen niet uit, die tanden. Dus
Nee.
ja, weet je, ik krijg dus ook genoeg vitamines blijkbaar binnen. Want ik
Nou,
ben het nu bijna 2 jaar. Dus.
en toen Erna carnivore werd, toen dacht ik ook van ja, maar van vlees eten krijg je toch kanker? Hè? Gewoon, want ja, dat zie je dagelijks in de krant staan.
Ja.
Dus nou, ik dacht van, nou, ik ben benieuwd waar dat op gebaseerd is. Nou, het bleek gebaseerd te zijn op onderzoek van de WHO, de World Health Organization. Dus ik heb hun studie daarop nageslagen. En ik kreeg een beetje hulp van een mevrouw die heet Nina Tijgholz. Hè? Dus die heeft dat helemaal al voor mij geanalyseerd. En die had gezegd: het is bijna alleen maar gebaseerd op epidemiologisch bewijs. Dat is heel zwak bewijs. Daar mag je eigenlijk geen voedingsadvies op baseren. Dat is
Nee.
hoogstens informatief, hè? Maar niet, het geeft geen kausaal verband. Het kan nooit aantonen dat het een het ander veroorzaakt.
Ja.
Maar er waren ook drie randomized control trials die zij aanhaalden, de WHO, van in totaal 65 mensen. 65 mensen hebben daar aan deelgenomen. 65. Er zijn 8 miljard aardbewoners. Dus hoe durf je op basis van RCT's met 65 mensen een voedingsadvies uit te vaardigen voor 8 miljard mensen? Nou, ik kon het niet geloven. Dus ik dacht van Nina, je kan me meer vertellen, maar dit kan gewoon niet kloppen. Dus ik heb die WHO-studie genomen. Ik ben in alle bronnen gedoken en ik heb die 3 RCT's gevonden. En ik heb ze alle 3 opgezocht, gelezen. Ik heb de aantallen opgeteld en het klopte. Het waren 65 mensen. Toen dacht ik van nou, ja, dit is gewoon matte klap. Hè? Gewoon, dit klopt niet. Hè? Dus wat ik nu aan het doen ben, is voor 60 tot 80 aandoeningen met de metabole component, zoals diabetes type 1, want daar kan je ook met een gezond voedingspatroon, in ieder geval, je kan nooit de ziekte wegnemen, maar je kan de symptomen verbeteren. Diabetes type 2, hartinfarcten, beroertes, ADHD, autisme, ik kan eindeloos doorgaan, ben ik artikelen aan het schrijven, samen met medici en wetenschappers. Dus gewoon elk van die artikelen, daar verzamelen we gewoon wat is nou bekend over die aandoening en leefstijl. En die publiceren we allemaal op de website. En al deze medici en wetenschappers verbinden hun naam er. En dat is voor het allerbelangrijkste. Dus dat zij zijn eigenlijk de hoofdauteur. Gewoon, ik ben net als, ben zeg maar de schrijver van het artikel. Ik help ze om het te schrijven. Maar zij verzamelen voor mij het onderzoek. Ze geven de richting eraan. En daarmee hopen wij gewoon ook als Stichting Leefstijlsmedicijnen gewoon de thuisarts van leefstijl te worden. Dus als jij ziek bent en je wilt een pilletje, dan ga je naar de thuisarts. Als je ziek bent of nog niet, en je wilt met leefstijl aan de slag, dan kom je bij ons. En dan vind je gewoon keurig uitgelegd alles wat bekend is in de wetenschap over leefstijl. En dat is echt verbluffend veel. Bijvoorbeeld bij depressie, net een artikel afgerond met Rogier Hoenders, dat is een professor uit Groningen. Een van de onderzoeken die mij naar voren kwam, was het volgende. Die liet zien dat beweging, bijna elke vorm van beweging, meer effect heeft op jouw depressieve staat dan SSRI's. Dat zijn de meest voorkomende gebruikte vormen van antidepressiva. En cognitieve gedragstherapie. Of zelfs de combinatie van die twee. En dan denk ik, oh. En er wordt zo gemakkelijk worden pillen voorgeschreven. Terwijl het hoofdadvies zou moeten zijn, beweeg.
Ja.
En dat is maar één van de leefstijlpijlers. Dat proberen wij gewoon inzichtelijk te maken. En zowel voor patiënten, mensen die gezond oud willen worden, als voor mensen die in de zorg werken. En die ook wel eens, want ik heb ook gezocht, ik kan nergens een website in de wereld vinden waar dit op een complete manier verzameld is.
Nee, supermooi. Dus dat is echt zo nodig dat dat verzameld wordt, bij elkaar gebracht wordt. Niet alleen voor mensen die voor zichzelf op zoek zijn, maar ook voor medici, behandelaars die ook zien dat er dingen anders gaan dan ze misschien geleerd hebben ooit. Dat de mensen zulke resultaten hebben, zoals Erna, wat dus helemaal niet kan volgens het boekje.
Ja.
Je had er lang in de rolstoel moeten zitten en verder achteruit moeten zijn gegaan.
Waarschijnlijk wel.
Ja. Kijk, voor dingen als wat Erna heeft, hè? Voor MS, voor Parkinson, voor Alzheimer is er al een toenemende mate bewijs. Maar ADHD, autisme, daar is relatief nog weinig bewijs voor wat je met leefstijl kan doen. Dus voor veel aandoeningen kunnen we nu gewoon hard zeggen van op basis van deze onderzoeken kan je gewoon laten zien dat je het risico verhoogt door dat gedrag. En dat als je het eenmaal hebt, dat je met deze interventies, deze leefstijlveranderingen, je aandoening, of het nou depressie is of diabetes type 2, onder controle kan brengen.
Ja.
Maar voor andere aandoeningen, zeg maar zoals deze hersenaandoeningen, is dat bewijs nog minder. En dan organiseren we vertelpunten. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort citizen science. Hè, waarbij we voor niet aangeboren hersenletsel, voor Parkinson, voor MS, voor migraine, allemaal mensen uitnodigen om hun leefstijlexperimenten te delen en wat het hen opleverde of niet opleverde. En dat duiden we weer met neurologen en patiënten samen, om daaruit de lessen te leren. En dat hopelijk leidt dat niet tot nieuw onderzoek, of het leidt tot andere klinische praktijken, of in ieder geval, het geeft in ieder geval voeding voor veilige experimenten door patiënten. Hè? Want ja, een beetje meer bewegen, daar wordt niemand slechter van. En
Mooi.
beter letten op je voeding.
Ja, mooi. Want ik hoorde je aan het begin zeggen, er, bij mij gebeurde er een klik, hè? Ik zag ineens die links die daar zijn. En het is natuurlijk heel erg mooi dat, dat Stichting Leefstijls Medicijn op deze manier aan ja, hier aan werkt. Aan het vergroten van het draagvlak. En dat meer mensen, zowel voor zichzelf als in hun praktijk of in hun beroep, die klik gaan ervaren. En denken van, blijkbaar zijn er meer dingen mogelijk dan alleen maar wat ik op de universiteit heb geleerd. Ja. Ja, heel
Er is
mooi.
in Leiden een onderzoeker bezig met de relatie tussen vet en MS. Vetmetabolisme en MS. Dat is
Oké.
heel interessant. Ja.
Ja. Ik zou bijna zeggen, vertel meer, maar dat is nog
Ja,
beter.
nee, maar ik weet er ook niet genoeg van.
Nee,
Maar,
nee.
nee.
Nee, mooi, mooi. En Jaap, wat is er nog meer nodig om die, die leefstijlomgeving waar we nu in verkeren, die ziekmakende leefstijlomgeving, om die te gaan veranderen naar een gezondere leefstijlomgeving? Wat moet er allemaal gebeuren?
Oh, welke maatregelen de politiek kan nemen?
Ja, laten we daarmee
Ja.
beginnen. Ja.
Ja. Nou kijk, voorgesteld dat dat nog een tijdje gaat duren voordat ze deze maatregelen gaan nemen.
Ja.
Dus, dus ik noemde al, zeg maar, keiharde waarschuwingen op de voorkant van ultrabewerkt voedsel.
Zoals bij een pakje sigaretten bijvoorbeeld.
Ja, net als bij een pakje
Keiharde.
sigaretten.
Ja. Ja.
Ja. En die,
Maar
gewoon
dan
die,
op pakjes koekjes.
ja, op, met die stippen. En gewoon niet verscholen op de achterkant, maar gewoon op de voorkant.
Ja.
Die ook maximale portiegroottes. Hè? Want ja, als we zijn gaan ook wel eens naar Amerika op vakantie, dat is eigenlijk ons voorland. Hè? Gewoon,
Ja.
dan zie je gewoon steeds grotere, bizar grote verpakkingen. Hè? Gewoon, waar, ja, dus je ziet steeds meer ongezonde hoeveelheden ook. Dus daar moet het aan gedaan worden. De omgeving van scholen. Hè? Gewoon, ja, daar sterft het natuurlijk van. De
Ja.
mogelijkheid om ultrabewerkt voedsel te kopen. Dat moet ook aan banden worden gelegd. Gezonde schoollunches moeten verplicht worden gesteld. Dus gewoon aanbieden. Heel veel andere landen bieden al schoollunches aan. Wij niet.
Ja.
Bij ons zitten ze roze koeken te eten. En als ze dan van iets gezonds van thuis meekrijgen, dan gaan ze naar die roze koekentent om de hoek.
Ja.
Gewoon
Ja.
kooklessen op school. Want als je thuis niet meer leert om te koken, gewoon. Moet je daar in ieder geval leren koken. Dus zo
Ja.
zijn er gewoon heel veel dingen die je kan doen als politiek. Om ervoor te zorgen dat we gewoon veel gezonder gaan leven. Maar ja, om daar draagvlak voor te krijgen, moet de Nederlandse burger dat ook inzien. Hè? Gewoon niet zien als van ja, dat is stomme betutteling. Hè? Gewoon,
Je kan het niet van bovenaf opleggen, inderdaad. Dat
nee,
gaat
nee,
nee.
nee, dat gaat niet werken. En nou, denk een beetje aan vuurwerk.
Ja.
Vuurwerk. Nou, in onze jeugd, 30 jaar geleden, doodnormaal. 10 jaar geleden kwam er een beweging op gang die zei van ja, het moet een keer afgelopen zijn. Hè? Gewoon met steeds meer illegaal vuurwerk, gewoon een enorme slagveld rondom 31 december. En toen is er een burgerbeweging op gang gekomen. En het lijkt er nu op dat
Ja.
na 10 jaar, dat die burgerbeweging uiteindelijk wint. En dat de politiek de maatregelen neemt die ze natuurlijk al lang hadden bedacht. Hè? Gewoon, het is echt niet zo dat de politiek nu denkt in 2025, oh wat een briljant idee. Gewoon vuurwerkverbod. Gewoon, nee, dat is natuurlijk.
Ja.
Die hebben gewoon zitten wachten op het draagvlak in de maatschappij.
Ja.
En
Ja. Precies.
dat moeten we uiteindelijk bereiken. En dat draagvlak in de maatschappij komt alleen maar als gewoon mensen zich beginnen te realiseren dat ik word ja, ziek gemaakt. En dat is niet een complot. Hè? Gewoon,
Nee.
want ja, wij denken wel eens aan een reclame van Pijnenburg. Hè? Want die ontbijtkoek. Dan zie je gewoon een man in een witte,
Oh ja.
in zo'n witte laboratoriumjas. Die heeft dan weer een nieuwe versie van zijn Pijnenburg ontbijtkoek ontwikkeld. En die
Ja.
zegt, ja, het is net wetenschap. En dan is hij
Ja.
heel blij. En dan denk ik van ja, dat is
Productontwikkelaar.
productontwikkelaar.
Ja.
Dat, en die, en die
Ja.
doet het echt, echt. Ja, het is natuurlijk een toneelspeler en
Ja,
dat echt productontwikkelaar. Maar dat
in
heeft er
het
zijn.
echt zou
Maar
dat.
natuurlijk zijn dat zijn hele integere, fijne mensen die daarmee bezig zijn geweest. En alleen we zijn massaal de verkeerde kant op gegaan. En dat moeten we ons gaan realiseren. Van het menselijk lichaam is daar niet op geëvalueerd. En dat. We zijn geëvalueerd op groenten en op fruit en op vlees en op vis en al die andere troep. Daar worden we gewoon ziek van.
Ja, helemaal mee eens. En dat is heel goed dat je zegt van er moet gewoon een vraag ontstaan. Mensen moeten zich gaan realiseren hoe dit werkt, wat ze voor zichzelf kunnen doen. En dan straks de overheid erop aanspreken van waarom wordt dit niet mogelijk gemaakt voor mij? Waarom loop ik overal tegen junkfood aan? En is het gewoon lastig om gezond te leven bijna? Dus ik ben ontzettend dankbaar ook voor, niet alleen voor Wim Tilburgs, maar voor nog veel meer mensen in Nederland die hier ja, op de barricade staan eigenlijk, die hier het voortouw innemen. En ik hoop daar ook een beetje mijn steentje aan bij te dragen natuurlijk. Maar ik ben heel blij om te zien dat het, ja, dat het een grotere vorm begint te krijgen en dat zoveel mensen ook ja, je leefstijl als medicijn weten te vinden en daar ja, iets vinden waar ze mee aan de slag kunnen, waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze advies krijgen, waar ze geholpen worden. Dus dat is sowieso een enorm mooi movement die daar nu aan de gang is. Dus dat dank je wel daarvoor dat je die keuze gemaakt hebt. Dat je dat voortouw ook daarin wilt nemen. En ja, ik zou haast zeggen van ik wil je nog veel vaker spreken, maar dat gaan we ongetwijfeld wel een keertje doen.
Zeker.
Ik hoop elkaar vast wel ergens tegen.
Dat daar twijfel ik niet aan.
Ja.
Dus ja, we zouden nog uren door kunnen gaan, dat zeg ik altijd tegen elke gast. Maar ik vind iedereen interessant die ik altijd te spreken krijg. Dus laten we voor vandaag in ieder geval afronden. Mensen die meer willen weten over je leefstijl als medicijn, ik zal de link naar de website in ieder geval ook in de show notes zetten, zodat ze daar meteen terecht kunnen komen. En wil ik jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. En dan zien we elkaar vast binnenkort ergens in levende lijven.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel.
Ja.
Dank jullie wel. Ja, wat een prachtig gesprek. Heel open en eerlijk. Dit maakt wel indruk. Het geeft maar weer eens aan hoe ongelooflijk krachtig voeding en leefstijl kunnen zijn bij zelfs dit soort ernstige degeneratieve ziektebeelden. Ziektes waarvan meestal wordt gezegd dat er weinig meer aan te doen is. Dank aan Erna voor haar openhartigheid. Ze is een bron van inspiratie, maar ook hoop voor vele mensen die ook een sombere diagnose hebben gekregen. En ik hoop dat deze podcast een startmoment kan zijn om ook op zoek te gaan naar hoe een ketogeen of carnivore voedingspatroon je leven kan veranderen. En dank aan Jaap en zijn drang om zijn irritaties om te zetten in acties en daarmee het land een stuk gezonder laten worden. In de show notes vind je de link naar je leefstijl als medicijn. En als je daar bent, test dan ook Lampie eens uit, de AI-zoekmachine. Daarin zijn nu ook onze keto-professionals te vinden. Je kunt zelf ook keto-professional worden en onze opleiding ketogene metabolotherapie volgen. Dan leer je alles over hoe koolhydraatbeperking werkt in je lichaam, hoe je een begeleidingstraject opbouwt en je leert ook hoe je dat gaat uitvoeren. Je leest er meer over op onze website. En je kunt ook meedoen aan het gratis webinar Ketonen, de vierde brandstof. Er is binnenkort weer een datum gepland daarvoor en via de link in de show notes kom je op de juiste webpagina en kun je aanmelden. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van deze aflevering. Mijn naam is Luzette Blikkenhorst, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.